Goedenavond allemaal. Dus een leesbeeld is lastig, hè? Kijk zo, en dan moet ik zo doen, dan moet ik zo. Dat is heel lastig eigenlijk. Wat moet ik kiezen? Ik vond het wel een heel onderwerp, hè? Dus de Heer Jezus, het Oude Testament. Het is een heel onderwerp. Ik moet eerlijk zeggen, ik zijn weinig lezingen geweest. Heb ik zo ontzettend veel tijd aan moeten besteden aan deze lezingen. Het zijn er 4. In december heb ik er nog 2, geloof ik. En heel veel tijd aan moeten besteden. Echt natuurlijk niet zelf. Ik bedoel, je leest echt werken van mensen die zich in verdiept hebben. Grote theologen van het Oude Testament. Duitser Walter Keizer, echt heel bijbelgetrouw theoloog, heeft veel gestudeerd. En professor Kiener, die bestudeer je allemaal. Maar wat me zo opvalt, is dat het zo bijzonder is eigenlijk. Ik bedoel, de hele Bijbel, bij sinds de 3e eeuw na Christus, praten wij over een Oude en Nieuwe Testament, hè? Daarvoor niet. De eerste eeuw na Christus spraken gewoon over de geschriften. Pas toen er wat verwijdering kwam tussen de Joden en de gemeente, ging men spreken over Oude en Nieuwe Testament. Pas in de 3e, 4e eeuw. Daarvoor niet. Dat het geschreven is over zoveel jaren en dat er één lijn in zit. Dat is er eigenlijk zo gek. Ik bedoel, het oudste boek, de oudste boeken zijn dan de boeken van Mozes en het boek van Job. Dat zijn de oudste boeken. Nou, daar gaan er zoveel jaren overheen. Allemaal wordt er nog geschreven. Totdat je uitkomt bij een eenvoudige man als Petrus en een intellectueel als Paulus. En er zit dan toch helemaal één lijn in. Dat is toch al een wonder, of niet? Als je kijkt naar de Koran, die staat vol tegenstellingen. Vol tegenstellingen. Ik weet niet of je dat weet. In de Koran, men praat veel over de Koran, hè, wat de Koran is. Je hebt verschillende verhalen. Je hebt 2 Korans eigenlijk. Je hebt er 2. Je hebt een periode dat Mohammed in Mekka was. En dan was hij in de minderheid. Dat was een heel klein groepje. Nou, de Mekka-teksten zijn dus heel vriendelijk, heel verdraagzaam. Je moet aardig zijn voor de andere gelovigen enzovoort. En later gaat hij in Medina en daar is hij de baas. Daar heeft hij een leger. Nou, die teksten zijn vol woede, vol boosheid, dood ongelovigen enzovoort. Dus je kunt 1 Koran hebben en dan kun je dus hier tekstjes uit plukken, daar teksten plukken. Dus de ene zegt, Koran praat over vergeving. En dan zegt, nee hoor, de Koran praat over doden van tegenstanders. Het is in een verloop van 2-3 jaar geschreven, die Koran. En toch zo vol tegenstellingen. Dat verklaart trouwens ook wel, hè, hoe verschillend mensen dat allemaal interpreteren. En de Bijbel zit dan, hoe je het ook bestudeert, 1 hele lijn in, van het begin tot het einde. Er is geen 1 boek wat zo bestaat. Dat is toch merkwaardig alleen al. Hè? Alleen dat al, zoveel verschillende mensen. En dat er toch 1 lijn in zit. Ja, dat is de bedoeling. Dan gaan we dan zoeken, die lijn tenminste. En de inleiding is de vorige keer een beetje weggevallen. Dus ik wil nog een klein beetje zeggen wat we gaan doen deze avonden. Is kijken of je echt in de schrift kunt zien dat er Jezus eraan komt. Zo moet ik het eigenlijk zien. Staat nou echt in de boeken van Mozes en zo. Van de Heer Jezus is er en de Heer Jezus komt eraan. En zo is hij, zo wordt hij. Kan je dan echt zeggen, ik ga het Oude Testament lezen. En dan echt, dat ik echt kan zeggen, ja, het is bewezen. Deze Jezus uit Nazareth, die is het. Die is het. Het is helemaal al aangekondigd, helemaal al voorspeld. Deze is het. En daarvoor zullen we moeten studeren gewoon, moeten kijken gewoon. En een vol bewondering kijken naar de schrift. Want wij kijken, ik had het net al met Chris over, wij kijken altijd achteruit. We kijken, we geloven in de Heer Jezus en terecht natuurlijk, dat doen we. En dan kijk je achteruit en dan zeg je, oh, dat is een beeld van de Heer Jezus, dat is een beeld van de Heer Jezus. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Dan zeg je, Jozef is een beeld van de Heer Jezus. En de offers van Leviticus zijn een beeld van de Heer Jezus. En het is ook zo, maar we gaan deze lezingen gaan we dat helemaal niet achteruit kijken. We gaan puur kijken wat staat er. Niet wat vul ik in, geen inlegkunde, puur wat staat er. Dat is nog een hele uitdaging eigenlijk. Echt een uitdaging. En dan zien we dus de eerste avond hebben profetieën gedaan uit de boeken van Mozes. En nou gaan we profetieën doen uit de tijd van David. Die tijd, daar iets eromheen zo. En er komen ook in de psalmen komen we dan. En de derde avond gaan we kijken profetieën uit de grote profeten. En dan de laatste, de kleine profeten. En dan kom je echt uit bij dat je zegt, dit is Jezus gewoon. onmiskenbaar helemaal aangekondigd. En niet alleen dat je dan respect krijgt voor de schrift en zegt van nou, dit moet ook wel Gods woord zijn. Je krijgt natuurlijk ook respect voor de Heer Jezus. En ook veel beter de Heer Jezus kennen. Daar ben ik ook van overtuigd. Want wij zeggen naar de Joden, je snapt niet, zeggen wij tegen de Joden, dat jullie niet zien dat de Heer Jezus moest lijden aan het kruis. Dat zeggen wij, hè? Je snapt niet dat jullie dat niet zien uit de schrift. Maar zij zeggen tegen ons christenen, wij snappen niet dat jullie niet zien dat de Messias zal regeren. En zijn vrederijk zal leiden en zal oordelen over alle volken op aarde. Wij verwijten hun een stukje blindheid, maar zij mogen ons ook wel een heel groot deel van de christenheid een stukje blindheid veroordelen. Ze zeggen dat wij dat zijn. Dat is ook zo. Wij zijn natuurlijk, er zijn twee kanten van de medaille. De Heer Jezus die regeert en de Heer Jezus die leidt. En het christendom die omarmt de leidende Christus. Een heel groot gedeelte van het christendom zegt, nou ja, dat zijn koninkrijk komen, dat is nu, hè, dat moet je wel anders zien. Terwijl het jodendom van oudsher ziet eigenlijk zijn regeren. Je verwachtte dat hij ging regeren. En zag niet dat hij lijden ging. En allebei komt in de schrift voor. Alleen, en dat heb ik de vorige keer proberen ook duidelijk te maken. Wij hebben het de Joden heel erg moeilijk gemaakt om te geloven. Dat hebben wij gedaan. Ik zal nog kort even vertellen. Dat er, nou ja, ik kan er heel lang over vertellen, maar doe heel kort, strijd tussen Joden en gemeente. En uiteindelijk heeft de gemeente dat gewonnen. Ja? De kerk heeft dat gewonnen. De kerk is de baas geworden. En de kerk heeft de Joden op een verschrikkelijke manier behandeld. Op een vreselijke manier. Ja, de kerk, en dat is vroeger, wij kunnen zeggen, ja, we zijn niet katholiek, maar vroeger was er alleen katholiek. In Spanje en Portugal een vreselijke inquisitie ingesteld. En daar moesten Joden zich laten dopen en breken met alles wat Joods was, anders werden ze gewoon gedood. En heel veel andere steden, in Rome is er een ghetto gebouwd, en Joden werden erin gezet. En elke avond moesten zij verplicht naar de mis om aan te horen dat Jezus de Messias was. En in Rusland, er is het allemaal heel, in Rusland en Oost-Europa is het allemaal heel primitief geweest. Gewoon, men ging vanuit de kerk, zeker naar Pasen. De pastoor had een opgeroepen en de pater opgeroepen om wraak te nemen op de moordenaars van onze lieve Jezus. En men ging de straten op en men doodde massaal gewoon vrouwen, bejaarde kinderen. Die sloeg men gewoon dood, Joden. En men was trots als men een heel Joods dorp volledig had uitgeroeid. Pogroms. En in Engeland is het allemaal wat beschaafder geweest. Er zijn weinig pogroms geweest in Engeland. In Nederland ook niet zoveel. Eentje geloof ik. In Engeland was het allemaal beschaafder. Maar je weet, hè. Jullie kennen Charles Dickens misschien. Grote Engelse literatuur. Oliver Twist. Daar komt een Jood in voor, hè. Die wordt gewoon genoemd de Jood. En dat is een dief, een smeerlap. Die moet de kinderen opleiden. Shakespeare, daar komen er twee Joden in voor. Ze zijn allebei schurken. Wordt ook allebei de Jood genoemd. De hele Engelse literatuur, de hele Engelse geschiedenis is één brok van antisemitisme. Alleen is het allemaal wel beschaafd gewoon. En de Joden hebben dus terecht gezegd, ja als jullie... En het werd hun bewezen vanuit de schrift dat het Oude Testament al sprak over Jezus. En de Joden zeiden, ja maar als... Dat kan nooit. Jullie zijn voor Christus, voor Jezus. En jullie in Christus naam worden gewoon onze vrouwen verkracht, onze kinderen gedood, onze huizen in brand gestoken. We worden massaal vervolgd. Het kan nooit zijn dat wat jullie zeggen waar is. Dat kan er gewoon niet. Want het kan nooit de zoon van onze God zijn die ons massaal laat vermoorden. Dat kan er gewoon niet. En men heeft toen een andere theologie ontwikkeld en gezegd van... Die teksten moeten allemaal anders uitleggen. Anders zitten... Ja, dat moet gewoon. Dat kan haast niet anders. Dus wij zijn als christendom, als gemeente, toch heel erg schuldig, zo vaak dat echt sterk, aan de blindheid van Israël. En nog is het zo, als je in Israël komt, hè, wij zeggen gauw, Messias beleidende Joden, zij zeggen believers, gelovigen. Maar zij zullen nooit zeggen, we are Christians. Het woord al is te beladen voor hen. Dat is te erg. Alleen met de... Het is een kentering ingekomen, de laatste keer zei ik het ook, in de Yom Kippur oorlog. Toen Israël onder de voet gelopen, dreigde te worden. Toen waren toch de christenen, de evangelische christenen die steunden. En de christelijke landen die steunden financieel. En toen zijn een heleboel joden gezegd, nou toch blijkbaar is er wel steun. En toen zijn een heleboel joden zijn toen opnieuw gaan kijken, zouden we toch niet ietsjes, heel misschien... Maar heel klein begint het, heel voorzichtig begint het. En men durft niet te zeggen, ik ben christen. Men zegt dan wel, I'm a believer. Dat zegt men dan wel. We gaan eens kijken. We gaan eens kijken naar de tijd van Richteren. 1 Samuel 2. We gaan eens kijken. Want Petrus zegt, vanaf Samuel is geprofiteerd. Maar Samuel heeft zelf niet geprofiteerd. Maar Samuel heeft wel een boek Richter. Is 1 Samuel geschreven. In de tijd van Richteren is voorbij. 1 Samuel. 1 Samuel gaan we lezen. Dat is door Samuel geschreven. 1 Samuel 2. En dat, daar komt Hanna. We kennen dat gebed wel. Hanna komt. En ze gaat bidden te Silo. Ik ben daar geweest een tijdje geleden. Dat was zo apart. Silo. Dat is echt het mis van jullie wel eens geweest. Ja, bijzonder hè. Heel indrukwekkend, hè? Graftuin zijn we geweest. Nou, die zei de gids ook, ja, dat is 80% zeker. Of van Gethsemane, nou, dat is 1% zeker, denk ik. Maar Silo, dat is echt, dat kon je echt zien. Dat is ook archeologische bewijs. Daar heeft het echt gestaan. Zo apart. Ik denk, oh, hier is het echt gebeurd. Hier is Hanna geweest. Die heeft Eli gezeten op de stoel. Ik kan er wel altijd heel gevoelig voor dat soort dingen. Ik denk, oh, hier is het gebeurd gewoon. Kom je echt dichtbij, hè? Vond ik zo apart. We hebben gewoon bloemetjes meegenomen en zo. Steentjes. Ik denk, nou, een beetje herinnering eraan. Toen was het in gebied van gevaar. Nou, nog, hè? Nog een gebied van gevaar. Je rijdt erdoor. En men noemt dat nu bezet gebied of bestwistgebieden. Kom je langs hele grote borden bij Palestijnse dorpen. Staat er gewoon op een heleboel talen. In het Engels staat er ook. De Jood die hier binnenkomt, kan worden gedood. Of zal worden gedood. Zo agressief. Er wordt nog gewoon vanuit rijdende auto's geschoten op zwangere vrouwen enzovoort, op kinderen. Maar omdat men vermoedt dat het Joden zijn. Het is een heel erg gevaarlijk gebied. Wij zaten daar dan, wij waren daar dan. En dan zag je ook settlers vrouwen. Dan kun je herkennen dat ze hele kleurige kleding aan hebben. En heel veel kleur. Settlers mannen kun je herkennen als allemaal een geweer dragen gewoon. Overal waar ze naartoe gaan. Zo gevaarlijk is dat. Want daar is dat gebeurd. Dat dit ook gebeurt. Nog steeds trouwens, hoorde ik van de mensen daar, komen nog steeds regelmatig vrouwen, Joodse vrouwen, die onvruchtbaar zijn, gaan daar bidden om een kind. Nog steeds een herinnering. Ten nagenoeg van Hanna is toen verhoord. En wij kunnen ook geen kinderen krijgen. En dan gaan ze daar naartoe om te bidden voor een kind. Bijzonder, hè? Ik denk als je daar staat, komt opeens een geschiedenis zo ontzettend dichtbij. En toen was het een omgeven door gevaar. Het is ook vernietigd, hè? Niet zo lang na deze geschiedenis. En is omgeven door gevaar. En Hanna komt daar. Hanna komt. Toen bad Hanna en zei, mijn hart verjuicht in de Heer. Ik ga dadelijk verder lezen. Critici, die zeggen, ja, dat kan niet. Dit is een eenvoudige boerenvrouw. Dit was een boerin, maar man is een boer. Dit is een eenvoudige vrouw, misschien is analfabeet. Die kan nooit zo'n gebed gebeden hebben. Dit zit zo prachtig in elkaar, in het... Dat kunnen wij niet lezen, maar in het Hebreeuws zo bloemrijk en zo mooi en zo. Maar het is de taal van Mozes. Zij gebruikt de taal van Mozes. Dus zij heeft dus blijkbaar heel veel Mozes gelezen. Het is trouwens wel eventjes apart. Zij geeft dadelijk een profetie over de Messias. Mannen zitten daar. Eli zitten daar. Zijn zonen zitten daar. De mannen en één religieuze puinhoop. Er zit niets, Eli is zelfs zo ver weg, als zijn vrouw komt om te bidden, dan denkt hij dat ze dronken is. Hij herkent niet eens meer gebed, dan moet je nagaan, zo ver weg is hij. De zonen maken er een zootje van gewoon, één puinhoop. En dan spreekt God door een vrouw. En die vrouw heeft dan zoveel meer inzicht dan al die mannen bij elkaar. Ook hebben die al die mannen opleiding en gewaad en een titel enzovoort, en alle voorrechten. Deze eenvoudige vrouw. Die heeft meer geestelijk inzicht dan alles wat er staat. Dat is mooi is dat, hè? Ook als een tijdje een les voor onze mannen, hè? Al een tijdje dat wij denken, nou, mannen moeten leiding met alles hebben. Dat is misschien wel een taakverdeling in de gemeente. Maar er zijn toch regelmatig heel veel vrouwen die van enorm veel inzicht getuigen. Een enorm hoog niveau hebben wat de mannen niet halen. Het waren trouwens ook vrouwen die de eerste getuigen waren, hè, van de opstanding van de Heer Jezus. Dat is ook niet voor niks, hè. Vrouwen hebben toch een behoorlijke rol in de Bijbel. Kunnen nog heel grote hoogte krijgen. Sommigen zeggen ook, hoe kun je nou, want samen is dit geschreven, hoe kon Hanna dit nou helemaal onthouden hebben? Heb ik ook altijd gedacht. Ik heb altijd een beetje twijfel gehad, zo'n beetje, weet je wel. En dan las je dat verhaal van handelingen, las je de hele redenvoering van Stefanus. Dacht ik altijd, dat is jaren later opgeschreven. Moet je maar een korte zout nemen. Je hebt ook een beetje heel stiekem wel een gedachte, je spreekt het dan niet uit, maar heel stiekem dan de gedachte van, nou, of het precies zo is. Hè? Ik had een beetje stilletjes gedacht. Blijkt dus gewoon uit onderzoek, onder andere professor Kiener, die heeft het allemaal gedaan, dat mensen in die tijd gewoon een gigantisch geheugen hadden. Dat geheugen was enorm getraind. Er was geen tv, er was geen recording, je had geen dingetjes. De meeste mensen hadden geen dingen op te schrijven. Het was heel normaal als een spreker, een Griekse spreker, sprak. En eentje in het gehoor zit hier, en ik ben na een uur klaar. En ik vraag, en wat heb ik gezegd? En ik kan er woord voor woord herhalen wat ik gezegd heb. Woord voor woord. En dat kan hij over een jaar ook nog. Dat is in die tijd normaal. Daar trainden mensen zich in. En omdat mijn boeken verschrikkelijk duur waren, ik niet zomaar kon. Dat moest gewoon. Er waren mensen met zulke enorme geheugen. Het geheugen was zo enorm getraind. Dus ik denk echt dat het waar is. En waar Steven dus die woorden uitsprak, dat er eentje bij zat. Die zei, dit onthoud ik. Dit ga ik onthouden. Een jaar later weet ik het nog. En Hanna heeft dit onthouden. Een jaar later heeft haar zoon het opgeschreven, precies zoals het gebeurd is. Dus we hoeven niet te twijfelen aan de schrift. Die zegt zo gebeurt. Precies zo. Hanna. Mijn hart juicht in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Niemand is er buiten u. Er is geen rots gelijk onze rots. Spreek toch niet zo hoogmoedig. Geen verwaten taal komen uit uw mond. De Heere immers is een alwetend God. Door hem worden daden getoetst. De boog der helden is verbroken. Het is allemaal niet zichtbaar. Alleen zichtbaar voor haar geloof. Maar de wankelenden zijn met kracht omgord. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood. Wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart er zeven. Maar wie rijk was aan kinderen verwelkt. De Heere doodt en doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daar het opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij heft de geringe op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit het slijk om een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn des Heeren. Hij heeft erop een aardrijk gesteld. De voeten zijn de gunstgenoten, behoedt hij. Maar de goddelozen komen om in duisternis. Want niet door kracht is een man sterk. Wie met de Heere twisten worden gebroken. Over hen dondert hij in de hemel. De Heere richt der einde der aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning. En verhoogt de horen van zijn gezalfde. Moet ik even een beetje uitkijken dus. Zij, het is de tijd van de richters, overgang naar koningen. Samuel verlegde zijn gezag naar de koning. Legde dus het fundament van het messiaanse begrip van de koning uit die tijd. Het gebed van Hanna ging niet om zichzelf, maar om de vrome. En toch is het hoofdonderwerp God. En waar gaat het om in dat gebed? Haar ervaring, haar God, haar gedachten over het leven, haar hoop en in vers 10, de Heere zal regeren en de Messias wordt koning genoemd. Dus het woord van Hanna over de regering over alle vijanden en de Messias is vlak voor de verovering van de ark en past in de verwoesting van Silo. Hoewel dus uiterlijk alles slecht ging, en het onheil er dichterbij kwam, geloofde zij, sprak zij al dat de Messias koning zou worden. Dus het vierde stadium, het Joodse Targum, dus de oude Joodse uitleg zegt ook dat hier de Messias wordt voorspeld. Dus het vierde stadium. Dus aan Abraham en Jacob wordt gezegd, koningen zullen uit u voortkomen. Aan Juda wordt gezegd, u zult de scepter geven. Aan Balaam wordt gezegd, de ster van Jacob zal zijn vijanden overwinnen. En hier zie je voor het eerst in de schrift dat Hanna zegt, de Messias zal als verhoogde koning over heel de wereld regeren. De eerste profetie. Hanna zegt, de Messias zal als koning over de hele wereld regeren. Zij was de eerste die dat zag. Het is wat, hè? Volgende hoofdstuk, vers 29. 29. Dat is de profetie over Eli en zijn huis. Vers 30. Daarom luidt het woord van de Heer, de God van Israël. Ik heb duidelijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu luidt het woord des Heeren, dit zijn verre van mij. Waar zit ik? Hoofdstuk 2. Oh, het is niet het volgende hoofdstelde hoofdstuk, sorry. Mijn fout. Hoofdstuk 2, vers 30. Heb je eens een leesbril, hè? Gewoon schuld geven. Gewoon. Ja, toch? Had ik vroeger niet, hè? Zal ik vroeger een leesbril laten? Nee, hè? Nou, kom nog een leesbril. Hoofdstuk 2, vers 30. Daarom luidt het woord des Heren, zegt de onbekende profeet. De God van Israël, ik heb duidelijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu luidt het woord des Heren, dit zijn verre van mij. Want wie mij eren zal ik eren, maar wie mij versmaden zullen gering geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw kracht en die van uw vaders huis verbreken zal, zodat er geen oude man in uw huis zal zijn. Gij zult de nood van mijn woning moeten aanzien, niet tegenstaande alle weldaden die hij in Israël bewijst. En uw huis zal nooit een man oud zijn. Maar de enkeling die ik niet zal verdelgen van bij mijn altaar, zal uw ogen verteren en uw leven doen verkwijnen. Al wat uit uw familie stamt, zal op mannelijke leeftijd sterven. Al wat u bij de zonen Gofni en Pinehas zal overkomen, zal u tot teken zijn. Op één dag zullen ze beiden sterven. En ik zal mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt. En ik zal voor hem een eeuwig durend huis, of een duurzaam huis, of een eeuwig huis bouwen, zodat het een altijd voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal. Ik zal voor hem een eeuwig durend huis bouwen, dat is de gemeente, alle gelovigen bij elkaar, Joden en niet-Joden, zullen en dat huis zal voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen. Wie dan nog in uw huis mocht overgebleven zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen. Dus wie er dan nog overgebleven is van het Joodse priesterdom, de Joden die er dan nog zijn, de Joodse priesters, ook die zullen zich buigen voor hem. Dat zegt de Heer hier. Dus samengevat. Die onbekende profeet kwam naar Eli. Er wordt gezegd in vers 31, een duidelijke uitdrukking, die tijden moeten nog komen. Dat is die profeet, dat is de toekomst. Er wordt een priester genoemd. De Messias zal priester zijn over het huis Gods. Het huis Gods zijn alle gelovigen samen, maar voornamelijk ook de gemeente. Het Nieuwe Testament is het priesterschap. En in vers 36, de leden van het oude priesterschap zullen zich neerbuigen voor de nieuwe priester. Dus hier zien we al dat die waarheid die in de Hebreeënbrief naar voren komt, dat de Heer Jezus koning en priester samen is, zien we hier in één hoofdstuk al aangeduid. Dus hier, het komt er al aan als het ware. Priester zal hij zijn. En een priester is dus iemand die niet alleen heerst, eigenlijk helemaal niet. Een priester is iemand die de offers brengt en die voorbeden doet en die als het ware een tussenpersoon is tussen de gelovigen en God. Dus de Messias, degene die zal komen, zal zijn koning. Hij zal heersen. Dat wordt hier voor het eerst gezegd over de hele wereld. En hij zal priester zijn en het huis zal voor hem wandelen. Dat zijn al dingen die zo genoemd worden. Zomaar vanuit het niets eigenlijk. Op het moment dat het oude priesterschap in elkaar stort is het eigenlijk. En dit antwoord in 2 Samuel 7. Nou zeg ik het wel goed hoor. 2 Samuel 7 vers 13. Dat is het antwoord van David. Einde van vers 11. De Heer zal in huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, naar u doen optreden. En die zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Dus niet Salomo die de tempel bouwt. Het is een tijdelijke vervulling, want die tempel dat is ook vervallen, het koningschap van Salomo. En die tempel is ook teniet gedaan. Maar deze zal voor eeuwig een huis bouwen en zijn koninklijke troon voor eeuwig bevestigen. En ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dus de eerste in de schrift die echt zegt God is mijn vader, is de Heer Jezus. Als volk zegt men wel in het Oude Testament, God is mijn vader of onze vader, God is onze vader. Maar er was geen profeet die zei, God is mijn vader, ik ben zijn zoon. Die was er niet, die is er niet geweest. De eerste was de Heer Jezus. En hij heeft ook de vadernaam voor ons geopenbaard. En ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen. Dat gaat dus over Salomo. Maar 15, mijn goede tierendheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor eeuwig. Dus wat betekent dat? De Messias is het nageslacht van David, komt dus voort uit het nageslacht van David. Davids erfgenaam. Hij zal Gods natuurlijke zoon zijn. Hij zal een eeuwigdurend koninkrijk, koningschap hebben. En hij zal een keertje komen. Zo kan ik wel staan. Hij komt een keertje. Dus hier wordt steeds meer opgebouwd, uitgewerkt hoe de Messias er zal zijn. Dus we weten al dat hij komt uit Israël. We weten dat hij komt op het moment dat Juda nog zal heersen in het land. Dus dat kan nu ook dus, hè, de Messias. We weten nu al dat hij... Van Hanna weten we dat hij koning zal zijn over de hele aarde. En de hele aarde zal regeren. En dat hij alle mensen overwinnen. Dat weten we van Hanna. Dat is haar voor het eerst geopenbaard. En onderschat dat niet. Hè. Wij kijken alles maar terug met terugwerkende kracht. Maar dat zijn op dat moment natuurlijk enorme openbaringen geweest. En voor David is het openbaring geweest. Hij komt uit het huis van David. Hij zal God zijn vader noemen en God zal hem zijn zoon noemen. En ook dat priesterschap, dat koningschap, is dus voor eeuwig. Dus Salomo, David zijn allemaal hele kleine voorafschaduwingen van degene die komen gaat. Hele kleine stukjes. Apart toch, of niet? Toch heel bijzonder? Toch heel bijzonder dat de Heer Jezus op een gegeven moment gekomen is, hè? En dat een aantal mensen hem hebben herkend, direct. En een heleboel mensen hebben hem niet herkend. En toen is hij tekenen gedaan. Broodvermenigvuldiging was een teken. En toen hebben een hele aantal mensen hem herkend als de profeet. De profeet. Dus tegen Mozes gezegd, hebben we ook gelezen de vorige keer. Ik zal op uw midden een profeet doen opwekken, zoals u. En de mensen toen gedacht, oké, dit is de profeet zoals Mozes, dus hij gaat ons bevrijden. En dat is toen niet gebeurd. En toen is de teleurstelling, dat snap ik ook alweer, omgeslagen in haat. En toen is dat geëindigd in zijn kruisiging. Omdat men bepaalde dingen uit de schrift wel zag, maar een heleboel dingen uit de schrift niet zag. En we hebben geen enkele reden om hun dat te verwijten. Want wij christenen, de meeste van ons christenen zien wel, wat ik net al zei, wel zijn leidende kant. Maar ze willen eigenlijk niet met zijn regerende kant te maken hebben. Ik weet wel dat, ik kom uit de katholieke kerk en daar, mijn grootouders geloofden wel echt, mijn ouders niet. Maar altijd werd kerst heel groot gevierd, kerst. Het was altijd heel liefelijk, zo'n babytje in de kribbe. Altijd heel aandoenlijk met zo'n ezeltje erbij en zo'n koetje erbij en zo. En herretjes natuurlijk. Altijd prachtig en prachtige kerstmis, kerstdienst, ik vond het altijd heel mooi. En toen ik later tot geloof gekomen was, toen dacht ik van ja, jullie vinden het nu wel heel mooi, zo'n babytje. Maar zodra het babytje begint te praten, wil je niks mee te maken hebben. Nee, je vindt hem alleen leuk als je niks kan zeggen. Dat is het. En je vindt het, en als je begint te praten, dan wil je eigenlijk alleen maar horen dat je vergeven bent, dat het goed met God is en zo, en dat soort dingen. Dat is allemaal een beetje prima, prima, prima. Maar je wilt zeker niet horen dat bepaalde dingen niet naar Gods wil zijn, hè? Dat willen we zeker niet horen. We willen zeker niet zijn koningschap erkennen in ons leven, hè? Zoals een collega zei van, ik lees graag de Bijbel, maar ik heb gewoon echt typex bij me. Wat me niet aanstaat, Nieuw Testament, streep ik gewoon door. En die streepte met name de dingen door die daarna niet uitkwamen. Hè? Dat kan natuurlijk. Hè? En dan kunnen wij er wel op neerkijken. Maar toch, een heel groot deel van de christenheid is het toch zo, hè, dat wij de Heer Jezus wel zien als een verlosser. Maar we geven hem geen gezag over ons leven. Geen gezag in de gemeente, geen gezag persoonlijk. Dat hebben we een klein beetje een hekel aan. En toch zie je van begin af aan al de lijn. Koning, priester, profeet, allemaal samen. En zoals de Joden helaas gewoon alleen de koningschap zagen, zien wij helaas alleen het leidende gedeelte. Dus nog een keertje. We zijn de vorige keer begonnen met Eva. Eva zei dat hij over Satan zou samen overwinnen. Dat weet je nog, hè? De hiel enzovoort, hè? Dat weten we nog. Abraham. En Abraham werd er gezegd, hij zal een zegen zijn over de hele aarde. Dat werd Abraham gezegd. En aan David, het geslacht van David wordt gezegd, hij zal voor eeuwig regeren. Regeren nog iets anders. Twee psalmen geven hier commentaar op. Psalm 89. Psalm 89. Dan te beginnen vanaf vers 21. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook mijn arm zal hem sterken. Geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken. Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren. Wie hem haten zal ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn goede tierendheid zullen met hem zijn. En door mijn naam zal zijn horen verhoogd worden. Ook zal ik zijn hand leggen op de zee en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot mij zeggen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goedertierendheid bewaren. Mijn verbond zal voor hem vast blijven. En zijn nakroost zal ik voor immer doen voorbestaan. En zijn troon als de dagen des hemels. Maar dat gaat ook duidelijk niet meer over David, hè? Het gaat ook over de ware David, die na hem komt. Dus hier worden al die dingen die al genoemd worden door die profeet, de onbekende profeet, en door Han al uitgewerkt en groter gemaakt. Wat zien we dan in deze 12 profetieën eigenlijk staan hierin? Ten eerste David en zijn zaad zijn nakomelingschap is dat, zijn goddelijke hulp krijgen. Niemand zou hem verdrukken. God zou de tegenstanders vernietigen. De horen van David zou overwinnen vanwege Gods liefde. Ver buiten Kanaan. Hij zal uitroepen tot God mijn vader. Eerstgeborene zou hij genoemd worden. Verbond en liefde zullen nooit eindigen. De lijn van David zou blijven en God zou zijn belofte niet intrekken, ondanks dat sommige nakomelingen van David ontrouw waren. Er is een onbreekbare belofte en eed. En de laatste belofte dat Davids troon zou blijven. Dus de rest van de psalm lijkt eigenlijk alles te zeggen dat alles in puin ligt. Maar de psalm eindigt ermee dat ondanks alles wat mensen dus gewoon kapot gemaakt hebben, ontrouw zijn enzovoort, verknallen, verkwisten, veronachtzamen, dat God gewoon trouw blijft. Dat is één ding in de schrift. God blijft dus gewoon trouw. En God heeft gezegd, ik geef mijn zoon, en die zal mijn zoon zijn, ik zal zijn vader zijn, en die zal regeren, en die zal het huis zal voeren en wandelen. En dat gaat hoe het volk ook trouw is of ontrouw is. Het gebeurt gewoon. Mijn zoon komt gewoon. Dat is toch wel heel fijn, hè? Ook al zijn wij ontrouw, God is getrouw, want zichzelf kan hij zich niet verloochenen. Dat staat er in de schrift, het Nieuwe Testament. Dus toch, ik vind het wel heel fijn, want wij zijn toch maar heel gedeeltelijk trouw, hè, laten we eerlijk zijn. Toch? We hebben er niet zo heel veel om trots op te zijn, toch? Te zeggen, oh, wat zijn we toch geweldig trouw, enzovoort, met de gek. Degene die dat zegt, die kent zichzelf niet zo goed. Of die is wel heel erg makkelijk met alles. Maar ook al zijn wij ontrouw, God is gewoon trouw. En als God iets belooft, dan doet hij dat gewoon. Dat vind ik zo fijn. En dan lijkt alles mis te gaan gewoon. En alles lijkt waardeloos. En er is geen koningschap meer wat klopt. En het priesterschap in Israël klopt niet meer. En ze zijn bezet door Romeinen. En ze hebben onderling allemaal boeien, Sadduceeën, Farizeeën, Herodianen, noem het maar op. En toch zegt God, ik heb het beloofd, dan doe ik het. Ik geef mijn zoon, alle beloften zijn in zijn zoon. En wat God belooft, doet hij. En dat vind ik wel een hele fijne gedachte gewoon, voor onszelf ook. God is ons ook trouw. Wat heeft God ons beloofd? Wat heeft God ons beloofd?
Eeuwig leven.
Eeuwig leven, als we hem geloven. Opstanding, dat we hem mogen zijn, enzovoort. Dat vergeven zijn. Alles. En God is dat beloofd. En dat doet hij het ook. En dan kunnen wij zeggen van ja, maar zo makkelijk is het niet, hè. Zo makkelijk is het niet. Nee, niemand zegt dat het makkelijk is. Dat zeggen we toch niet. We zeggen gewoon dat God trouw is. En dat God ons zijn vergeving gegeven heeft en dat geeft. Dat alleen al is zo. Als je alleen les hebt, alles mag leren. Is dat van begin af aan, bij Adam en Eva, had God al een belofte aan Eva. Dus hij zal de kop van de Satan vermorzelen en de Satan zijn hiel vermorzelen. Van begin van aan zegt God al, er komen beloftes en hij bouwt dat steeds meer uit als het ware. Hij kon steeds meer geven en het gekke is, hij gaf steeds meer belofte op het moment dat het menselijk gezien fout lijkt te gaan. Op het moment dat het menselijk gezien een puinhoop lijkt, gaf God meer beloftes. En dat is volgens mij ook een beetje menselijk, want juist als het zo goed met ons gaat, weet je wel, dan gaat het goed met ons, hè. Dan doe je wel gewoon je gebedje en je gaat dan naar de kerk en dat soort dingen. En als het mis met ons gaat, als je denkt, jongens, het gaat gewoon mis, het gaat gewoon niet goed. En ik ben ontrouw geweest, juist dan. Dus dan komt God naar ons toe en geeft hij weer een stukje hoop. En plotseling een stukje waarheid en een stukje licht. En dan kom je weer overeind. En dan zeg je, oh, niet omdat ik trouw ben, maar omdat God trouw is. Als dat alleen al in ons hart zouden hebben, zou het al geweldig zijn. Nou, ik zal het even langzaam zeggen voor degene die willen noteren, maar je kan later, als je het bandje hoort, kan je het ook doen, langzaam doen. Heel op psalmen vind je dus nog iets van de Messias. In psalm 118 vind je de verwerping van de Messias. Zal ik het langzaam zeggen? Psalm 118 vind je de verwerping van de Messias. In psalm 89 vind je dat Davids zoon groter is dan David. Dus dan zie je dat Davids zoon, waar net ook laat, is groter dan David zelf. In psalm nummer 8 vind je de menswording. Dat zijn allemaal dingen die er staan, hè? Die we dus met terugwerkende kracht allemaal invullen. Die staan. Psalm 8, de menswording. In psalm 69 en psalm 109 lezen we dat de Messias verraden wordt. In psalm 16 zien we de overwinning over de dood. In psalm 45 en 40 zien we het huwelijksfeest en de dienst van de Messias. U mag dadelijk ook al even bij mij spieken hoor, dat ik het overschrijf of zo. In psalm 72 zien we de regering van de Messias. En in psalm 110 vinden we in psalm 2 vinden we de overwinnende Messias. En in psalm 68 vinden we de triomf van de Messias. En heb ik nog niet genoemd psalm 22, die kennen we allemaal. Laten we die hier samen lezen, psalm 22. Psalm 22. Dat was een van die psalmen waarin men dus tegen de Joden in de middeleeuwen zeiden, kijk, het staat er nou zo verschrikkelijk duidelijk. Hier staat het zo verschrikkelijk duidelijk voorspeld. Dit is Jezus van Nazareth. Dit is hem overkomen. Maar er zijn wel wat andere dingen gebeurd. Je zou dus... Klinkt een beetje raar, maar probeer je eens voor te stellen dat jij Jood bent en je wordt opgepakt uit je huis in 1942. En je wordt in zo'n grote veewagen gestopt. En na 3 dagen lang zonder eten drinken, zonder stoppen om de emmers te legen, word je uit de veewagen getrokken. Dan moet je je kleren inleveren. Dan krijg jij een pak aan met een nummer erop. Dan word je omgeven door nazi's en hun honden. Een grote bloedhonden, die kettingen. En dan word je naar de gaskamer geleid. En als je dan dit leest, dan zou je dit kunnen zeggen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Precies zo. En wij zeggen het wel raar. We zeggen raar dat de Joden zeggen, oh, kun je zeggen, het gaat over ons. Nou, er zijn hele periodes in de menselijke geschiedenis dat de Joden kunnen zeggen, dit gaat over ons. Wij zijn omringd door buffels enzovoort. Onze kleren zijn verdeeld. Over ons is het lot geworpen enzovoort. En wij vertalen een bepaald vers, onze handen zijn doorboord, het leesvertaling, dat is de christelijke vertaling. Zodat die woorden kun je ook zo vertalen. Je kunt ook vertalen met onze handen op de handen grond gedrukt, onze handen zijn vastgebonden, vastgehouden. Zo kun je het ook vertalen, allebei kan. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, er zijn een hele periodes bij de inquisitie en de gaskamers enzovoort enzovoort, dat de Joden konden roepen en het ook deden. En ook riepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is meestal gebeurd door christenen. Want Joden zeggen gewoon, net zoals wij zeggen, iedereen uit Irak is Mohammedaan, islam, dan zeggen we het gemak, dat helemaal niet zo is. Zeggen de Joden gewoon, christelijke landen, Duitsland, Engeland, Frankrijk, zijn allemaal christenen. Die hebben het allemaal ons aangedaan. Kan je je voorstellen hoe moeilijk het is voor hun tot geloof te komen? Hoe lastig het is om voor hun te komen? Natuurlijk lezen wij het anders. Wij lezen het anders. We gaan het samen lezen. Dat is wel mooi om het samen te lezen. mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep des daags, toen het nog licht was, en geen antwoord niet, des nachts in de uren van duisternis, en ik kom niet tot stilte. Nochtans, zijt gij de heilige. Dat is het antwoord. Waarom heeft u die reis verlaten? omdat God heilig was. En op dat moment heeft God hem verlaten, op het moment dat de Jezus onze zonden op zich nam. En al onze leugens en overtredingen, en onze vuiligheid en smerigheid, allemaal zei, kom maar, ik heb dat neem op mijn schouder. Ik heb dat gedaan. Ik heb het gedaan. Dus al die dingen, stel je nou eens voor dat er iemand binnenkomt en zegt, ik heb een film van jouw leven gemaakt, van 20 minuutjes, en ik wil het even laten zien. En al die 20 ergste zonden komen op het scherm. Niet alleen de zonde die je gedaan hebt, maar de zonde die je gedacht hebt. En die je gedaan zou hebben als je ze had gekund. Of had gedurfd. En diep gewenst hebt. 20 minuten lang. Ik denk dat er iets zou gebeuren in deze zaal. Die persoon zelf zou weglopen. Als hij zou blijven zitten, zou de rest zeggen, nou, ik weet niet of je zin hebt om daarnaar te kijken. Nou, dat gevoel vermenigvuldigt dan met 100.000 keer. En je snapt dat de Heere God niet bij de race kon blijven toen hij onze zonde droeg gewoon. Juist het feit omdat God heilig is en de zonde haat, moest hij zijn geliefde zoon verlaten. En het ergste is, het was het ergste moment in het leven van onze Jezus. Het ergste moment. Hij kon eigenlijk ja, bijna alles hebben, mag ik niet zeggen. Hij heeft geweend, hij heeft ook gehuild, hè. Hij heeft gehuild toen Jeruzalem niet in hem wilde geloven. Hij heeft gehuild toen het verdriet zag bij Lazarus. En toch kon hij eigenlijk alles hebben omdat God bij hem was. Ik en de Vader zijn één, zegt hij. Ik spreek niet wat ik van de Vader gehoord heb. Wij zijn één. Hij was echt in de kracht van God. En op het allerergste moment moest God hem verlaten. Dat is ook een verschrikkelijk iets geweest. Dat is ook niet voor niets geweest dat dat 3 uren van duisternis was. Wij mochten eigenlijk alles zien, de geeseling, de vernedering, het uit de baard uitdrukken, het bespuwen. We mochten alles zien, maar dat verschrikkelijke moment zei God, ik wil dat het 3 uren van duisternis is. Ik wil niet dat mensen dat zien. Te maken met de heiligheid van God. En hoe kan dat dan? Hoe is God dan? Zegt hij, op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gedeed hen ontkomen. Tot u hebben zij geroepen en ze werden gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Dus God is wel genadig. En God is wel trouw. Maar niet voor hem, blijkbaar. Maar ik ben een worm. Een worm was in die tijd en oudheid het meest achterlijke, schadelijke minneschepsel wat er bestond. Men had geen bijdenken, wormen zijn goed voor de landbouw enzovoort. Dat besef had men helemaal niet. En dat is gewoon het idee, een worm is alleen maar, als je een worm ziet moet je doodtrappen. Dat is het minste van de minste, dat vond men een worm. Ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd, wend het op de Heere. Laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Gij toch aan mij te moederschoot getogen, als een voetvrouw, hè. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. De Heere God wordt hier vergeleken met een voetvrouw. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zet gij mijn God. Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood. En er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. De buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Het stond bekend als bijzonder gevaarlijke buffels. We vergelijken dat een beetje met de mensen die omheen stonden en hem bespotten. Ze sperren muil tegen mij open, een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is gesmolten als was. Het is geworden als was, het is gesmolten mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In de stof des doods legt gij mij neer. Zijn beenderen ontwricht en een ongelooflijke dorst. En het gevoel alsof zijn tong helemaal droog is. Dat hoort allemaal, zijn allemaal symptomen wat hoort bij de kruisdood. Ik ga de kruisdood niet helemaal beschrijven. Er zijn er beschrijvingen van. Dat is uitermate pijnlijk. Dat is gewoon verschrikkelijk. Een heel sterk iemand, de gladiatoren bijvoorbeeld, konden dagenlang aan het kruis blijven hangen. Voordat ze uiteindelijk stierf. Een zwak iemand stierf. Maar uiteindelijk, het zijn de beschrijvingen ook van die tijd, was alle lucht eruit, Alle kracht was eruit. Er kwam een rochelend sterven en er stierf hij. En het is heel apart dat de Heer Jezus dus met luider stem riep: het is volbracht. Dat kon niet, hè? Dat past niet bij een kruisdood. Hij gaf zijn geest. Hij hield nog steeds de controle. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Dat is wel wat ik net zei, de christelijke vertaling, de terugwerkende kracht. Je kunt ook vertalen met de handen en de voeten wordt op de grond gedrukt. Wij vertalen met doorboord, dan zeggen we, zie je, wat staat er in de schrift? Maar de Joden vertalen dat met op de hond gedrukt. Ze zeggen, nou, maar doorboord, zeggen de honden. En allebei is een correcte vertaling. Dus het is een beetje maar hoe je het leest. Hè? We moeten er niet te veel van maken en zeggen, kijk, doorboord stond er toen ook al. Maar je kan het ook anders vertalen. Mijn beenderen kan ik tellen, ze kijken toe, zien het leedvermaak naar mij. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar, is allemaal gebeurd, hè. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Sla ik wat over, dan heb je tussen vers 22 en vers 23 even stilte. En daarna staat er, en ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Nou, welke naam zal hij aan zijn broeders verkondigen? Wat is die naam? De vadernaam. Ik ga heen naar mijn God en uw God. Ik ga heen naar mijn vader en uw vader. En zul je zeggen, komt de vadernaam het Oude Testament niet voor? Jawel, maar anders. Ik heb de kiem in de zoger uitleggen. Koningin Wilhelmina stond op het plein, de Dam. En het hele volk zei toen, in die tijd had je dat toen, dit is onze moeder, moeder des vaderlands. Maar er was er maar eentje die kon zeggen, dat is mijn moeder. En dat is Juliana. Dat is anders, hè? Je kunt zeggen, het is onze vader, zoals in het Oude Testament zei. Maar dan niet zegt dat je zegt, het is mijn vader. Nu wij mogen zeggen, het is mijn vader. Dat zien we ook in Paulus, Romeinen 8. Dat Paulus zegt, je mag bidden tot vader. Je mag zelfs zeggen, Abba, vader. Dat betekent papa. En de Jezus heeft die naam gewoon geopenbaard aan ons. Dat betekent dat wij veel dichter in verband zijn gekomen met God dan het volk Israël dat was. Het volk Israël had contact met God, maar God was gewoon hun vader. En wij mogen zeggen, het is mijn persoonlijke vader. En dat is toch zo mooi als je erover nadenkt. Hè? Dat de God die hemel en aarde geschapen heeft, die erbij was bij Adam en Eva, die en Hanna gewerkt heeft, die David gewerkt heeft, allebei geweest is. En al die ontrouw gezien heeft en in ons hart heeft moeten werken dat wij in hem gingen geloven. Dat hij onze persoonlijke vader is. Dat onze gebeden zijn ook heel anders. Wij kunnen gewoon bidden zoals een kind tot zijn vader. Je mag gewoon bidden wat je wil. Je mag je hart gewoon uitstorten. En mag wel met eerbied en respect. Maar je mag alles bekendmaken wat je maar graag wil. Je mag al je zorgen bekendmaken. Wel met dankzegging, zegt Paulus erbij. Maar je mag als een kind zo eenvoudig alles tegen hem zeggen. En je mag weten dat hij van je houdt. Als een goede vader, als een volmaakte vader. Maar dat alleen al. Dat alleen al heeft de Jezus bewerkt. Dat alleen, kun je nagaan dat de Jezus dat. Dat is ook weer zoiets. Dat zo graag wilde dat ieder van ons in zo'n contact met God komt. Dat de Jezus zo graag wil dat hij ervoor bereid was te sterven. Dat was er gebeurd, hè? En dat het wij nu kinderen geworden zijn van de Vader. Dat wij dus zijn broeders geworden zijn. En dat dat de vreugde was die voor hem lag. Dus alles verdragen om de vreugde die voor hem lag. De vreugde die voor hem lag zijn wij. Dus toen hij stierf, toen hij ging naar het kruis en die vreselijke dingen moest ondergaan, toen wist hij, er komt een beloning. Er komt een beloning voor dit alles. En ik ga iets verdragen wat mensen hebben verdragen, want er zijn heel veel mensen gekruisigd. Alleen al die opstanding van die gladiatoren zijn er heel veel mensen, duizenden, tienduizenden mensen gekruisigd. En dat ga ik doen, zegt hij. Maar ik ga ook iets doen wat geen één gelovige heeft moeten doen. Wat niemand heeft moeten doen. Ik ga de zonde van de wereld dragen. Ik ga die ik die de zonde haat, die de leugen haat, die de vuiligheid haat, ga die vuiligheid op me nemen en zeggen, God, ik heb dat gedaan. En dan wens ik door God verlaten worden. En ik ga dat doen om die vreugde die erachter ligt. Want die vreugde die erachter ligt, is als wij bij hem zijn in de hemel. Zo verlangde de Rees ernaar. Wij zeggen wel eens, wij houden van God. En dat is, ik zeg altijd maar heel zachtjes, wij houden van God. Of wij houden van de Jezus, ik zeg altijd maar heel zachtjes. Maar de Jezus, die houdt zoveel meer van ons. Die had er zoveel voor over. En zo doelgericht was God in het hele Oude Testament. Dat hij stap voor stap dat alles openbaar maakte. Ik wil de laatste versen van dit psalm lezen. Er staat, zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren is, omdat hij het gedaan heeft. Ik heb het al een keertje verteld, misschien kent u dat. Dat kan je ook vertalen met, in het Latijn is het te telestai. Dat is omdat hij het gedaan heeft. En dat is later een heel bekende kreet geworden. Als een Romeins generaal, een grote overwinning had gedaan. En een grote overwinning betekent zoveel mensen overwonnen en zoveel land en zoveel geld gewonnen. Kreeg hij een triomftocht. En die triomftocht die ging door Rome. Die eindigde op de Via Sacra, zo bij de grote tempel. En hij ging in etappes. Eerst ging de soldaten, van de Romeinse soldaten. Want het volk stond ernaar en applaudisseerde beleefd gewoon. Dus, okay. Toen kwamen de overwonnen soldaten. Want het volk riep toen allerlei dingen. Toen kwamen er allemaal hele grote wagens met schilderijen erop. Afgebeeld hoe die slag geweest was. Er is allemaal niks meer van overgebleven, dat is jammer. Nou, er kwamen ook wagens met kooien erop. Soms van het gouden kooien. Er zat dan de overwonnen koning in enzovoort. En uiteindelijk, helemaal op het einde, kwam de imperator zelf. De overwinnaar zelf. En die stond daar op zijn strijdwagen. Paarden voor hem en het volk riep dan op dat moment, het is volbracht. Dat was een triomfkreet. Het is volbracht is geen zucht van, ben je er klaar mee? Het is volbracht is een bekende triomfkreet in die tijd. We zien de overwinnaar. De strijd is gestreden. We hebben gewonnen. Het volk riep massaal, het is volbracht. En de Jezus aan het kruis, en dezelfde woorden, en die kun je precies dezelfde manier vertalen. Hier staat, omdat hij het gedaan heeft, kun je ook gewoon vertalen, omdat het volbracht is. Hier eindigt Psalm 22 mee. En de woorden van de Jezus aan het kruis. Is het niet geweldig? Het is volbracht. En dan zijn er mensen, ja, maar zo makkelijk is het niet. Je moet ook zorgen dat je zondag niet gaat fietsen. Erg is dat. Of je moet ook zorgen dat je de wet houdt. Ja, dat is zo erg eigenlijk. Alles wat wij aan dit grote werk willen toevoegen. Iedereen die zegt, alles wat daar gebeurt is een kruis, is niet voldoende. Je moet je ook nog laten besnijden. Of je moet ook nog gedoopt worden. Of je moet ook nog een feest houden. Je moet ook nog dat houden. Kun je je voorstellen dat Paulus dan zegt, vervloekt is een ieder die zo'n evangelie brengt. Hij kan alles hebben van de Corinthiërs. Bij de Corinthiërs gebeurde alles. Hè? Alles. Alles wat er mis was. Wij zouden zeggen, hoe bestaat het allemaal, Corinthië? Kun je het allemaal doen? En Paulus praat over mijn broeders. Een paar dingen die hij moet zeggen enzovoort. Hij heeft lof voor ze. Hij heeft correcties. Maar hij kan het allemaal hebben. Tweede brief ook. Kan het allemaal hebben. Maar als ik gelaten het werk van de Jezus onderuit halen. Door te zeggen, ja, wat daar gebeurt is niet voldoende. Zo makkelijk is het niet. Je moet ook een besnijdenis bijkomen. Je moet ook feesten houden. Je moet ook de wet houden. Dan schrijft Paulus met zijn eigen handen die brief. En zegt, vervloekt is niet de andere evangelie brengt. Hoe kunnen jullie het zo doen? En natuurlijk verandert ons leven. Natuurlijk als wij het helemaal doorleven wat de Jezus voor ons gedaan heeft. Dan willen wij een ander leven hebben. Dan willen wij, daar gaat Romeinen 5 en 6 en 7 en 8 allemaal over. Natuurlijk. Maar niet om iets toe te voegen aan dat werk, maar meer ons, omdat we een antwoord willen geven op dat werk. Omdat we heel graag willen dat we iets van hem willen verspiegelen. Dat wij iets van hem zichtbaar willen zijn op deze aarde. Dat is het gewoon. Maar het werk van de Heer Jezus is al enorm voorspeld in deze gedeeltes en in de psalmen. En dan zullen we in december, als de derde avond komt, zullen we kijken in de grote profeten, Jesaja, Ezechiël, met name Jesaja natuurlijk, de leidende knecht enzovoort. En de laatste avond zullen we kijken de kleine profeten. En dan zullen we eigenlijk zien, wonderbaarlijk, hoe een schrift voor zoveel verschillende mensen geschreven, verschillende soorten mensen ook, zo'n verschillende tijd heeft. Eigenlijk allemaal al toeleidt naar het grote moment. Het grote moment dat de Messias wordt geboren. En dat de Messias de tekenen doet die hem voorzegd zijn. Dat hem alles overkomt wat hem voorspeld is. Dat hij uiteindelijk roept, het is volbracht. En later zegt, ga naar mijn broeders, zeg hen mijn God en hun God, mijn vader en hun vader. We mogen dankbaar zijn. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, een klein, we voelen ons echt klein. Oh, we zijn zo dankbaar. Hoe is het mogelijk dat u naar ons omkeek? Hoe is het mogelijk dat u toen al, bij Adam en Eva, uw plan al had? Hoe is het mogelijk dat toen u naar het kruis ging en ons dacht? We zijn het ook helemaal niet waard. We zijn het echt niet waard. U heeft aan ons gedacht. Het is mogelijk dat wij die vreugde zijn die voor u ligt. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. En als we in de schrift kijken, en dan weten we dat al die grote mensen, die hele grote mensen, zoals David en Salomo en Mozes en Jesaja, stukjes van u zagen. Maar toch verlangden zoveel te zien als wij kunnen zien. Dan zijn we ook nog in een heel bevoorrechte situatie, een heel bevoorrechte tijd. Dat wij de geschriften hebben van Paulus en de geschriften van Petrus, alles ons geopenbaard is. Dat we terug kunnen kijken naar het volbrachte werk op aarde. Dat we ook nog eens een keertje leven in een vrij land, waar we rustig bij elkaar mogen komen. Dat we ook nog kunnen leven in een land waar alles ter beschikking is, bijbels, alles is hier ter beschikking. En we mogen zeggen, God, u bent onze vader. U heeft alles zo gezien en alles zo gewild. En nu, Heer Jezus, alles verdragen om ons, om de vreugde die voor lag. En dat wij dat mogen zijn, dat gaat echt buiten onszelf om. Maar we danken u ervoor. Amen.